Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Vrienden en luisteraars, we gaan vandaag nog verder op zoek in het leven van de heiligen. Want ook wij zijn geroepen tot heiligheid. Wat is een heilige anders dan iemand van wie het hart in vuur en vlam staat van de liefde van God? Het zijn mensen die door vele kleine dingen iets uitstralen om zich heen. Je zou het kunnen vergelijken met een glasraam waar je God in kan herkennen. En zij zien op hun beurt in jouw ogen, in jouw hart, in jouw omstandigheden, God die iets van hen verlangt. Het is een oefenschool eigenlijk, een heel leven lang, om elke dag rond te bidden en de genade te vragen. Ik stel voor dat we dat dan direct doen, hè. Kom, Heilige Geest, maak mijn hart brandend van uw liefde. Open mijn hart en al mijn zintuigen om je uitnodiging te begrijpen als ik iemand ontmoet die jij wil helpen. Laat me het vuur aanwakkeren, de hoop en de liefde. Laat me het geloof ook uitdragen, want daartoe zijn we toch allemaal geroepen door Jezus. Help me de kleine zaadjes van Jezus' woord te zaaien. Ja, ik geloof echt in de kracht van je woord, Jezus. Hier ben ik om uw wil te doen, Heer. Amen. Onlangs mediteerde ik over het mosterdzaadje. En ik heb dat gevonden in Lucas, dus in het evangelie van Lucas, 13e hoofdstuk van 18 tot 19. Het is dus heel kort. Ik lees het voor. Het is een parabel. Waarop gelijkt het koninkrijk Gods? Waarmee zal ik het vergelijken? Het gelijkt op een mosterdzaadje dat iemand in zijn tuin zaaide. Het groeide en het werd een grote boom en de vogels uit de lucht nestelden in zijn takken. Dat is het stukje evangelie dat Jezus dus zelf heeft verteld. En ik moest denken aan deze uitzending, de uitzending over heiligheid. Want is het niet zo dat al die heiligen, dat je die zou kunnen vergelijken met een grote boom, waarin vele mensen inspiratie vinden, waar ze zich bij thuis voelen, in zijn manier of in haar manier van handelen, in hetgeen dat ze geschreven hebben, soms gebeden, geschriften, over hun relatie met God, hoe zij de wereld zien, hoe dat ze eraan beginnen, enzovoort. Al die mensen die zijn ook ooit klein geweest en dat vragen we ons dan ook af. Hoe zou dat geweest zijn als die klein waren? We proberen ons in te leven in die personen. Welke problemen hebben ze gehad en hoe hebben ze die dan aangepakt? Waar haalden ze de kracht en de inspiratie om zo heilig te worden dat deel de wereld er naar opkijkt? Dat is altijd een groot vraagteken. Dan stellen we ons natuurlijk misschien soms te grote dingen voor. Maar je zal opmerken, als je gaat kijken naar het heilige leven, dat het bijna altijd de relatie is met Jezus die voorrang heeft. En door het voorbeeld van Jezus, door erover te lezen, willen ze ook met hem in gesprek gaan. Ze gaan bidden en dat is met Jezus in gesprek gaan, met God. En ze vragen ook hulp om hem beter en beter te leren kennen. En dat vragen ze aan de Heilige Geest, want die heeft Jezus gezonden om ons te helpen. En dan proberen ze ook dat woord van Jezus in concrete kleine dingen te doen voor anderen. Eigenlijk, dat is gewoon heel eenvoudig, zou je denken. Bij elk van die personen echter, door dat veel te oefenen, door dat alle dagen te proberen te doen, met een groot hart van hier ben ik, hè, en ik begin eraan. Er is een heel groot vuur dat eigenlijk op het einde zo bij die mensen heel zichtbaar wordt. Een innerlijk vuur dat brandt, dat steeds groter wordt, dat is ook voor ons weggelegd. Dat mogen we echt geloven. Begin er maar aan en je zult het wel voelen dat er een veranderingske gebeurt in je hart. Ik vermoed dat je allemaal al een open haard hebt gezien. Hè? Misschien heb je er thuis een. Of je bent op kamp geweest en je hebt een groot kampvuur gemaakt. Dan geven ze altijd de goede raad als je gaat sprokkelen, dat je droog hout moet meebrengen en kleine takjes om te kunnen beginnen aan dat groot vuur. Anders gaat dat zo niet beginnen natuurlijk. Want nat hout is moeilijk om in gang te krijgen. Het is ook opvallend dat als dat nat hout, want uiteindelijk, je hebt dan niet genoeg voor dat groot kampvuur en je pakt dan toch, je trekt dan toch takken af van de boom die niet gevallen zijn en dat is dan eigenlijk nog nat hout, bij wijze van spreken. En het is opvallend als dat dan in het vuur terechtkomt, dat dat veel rook veroorzaakt. Dat sist en dat stinkt zelfs, hè. En dat duurt een hele tijd vooraleer dat dat vuur vat en dat dat ook in vuur en vlam geraakt. Dat dat droog wordt en dan dat vuur komt binnen in dat hout. En dat ziet je dan dat dat zo'n andere kleur krijgt, dat dat zo mooi oranje-rood wordt, zo'n mooie gloed krijgt. Er is een heilige, de heilige Johannes van het Kruis, en dat is een karmeliet. Die heeft daar veel ook rond geschreven. En die vergelijkt dat zo'n beetje met ons geestelijk leven, wat er gebeurt in ons gebed en in onze persoon als we omgaan met Jezus. En in het trouw zijn aan ons gebed. Hè. Dat zijn eigenlijk vaak nog nat hout, dat nog lang in het vuur van Gods liefde moet liggen. Voordat dat dus inderdaad zo mooi oranje-rood en een warmte geeft. Bijvoorbeeld, hoe doe je dat dan? Ja, je hebt voor Jezus zitten bijvoorbeeld in de aanbidding. Ik weet niet of je dat al ooit gedaan hebt, want dat wordt niet overal gedaan. Dan hebben ze de grote hostie die ze in een monstrans steken. Dat is zo precies een grote zon in goud. En dat is een grote hostie waar je dan naar kan kijken. En Jezus is daar dan echt in aanwezig. Het is al zo precies alsof je voor de zon van Gods aanwezigheid zit en dat je je laat beschijnen met zijn liefde en dat komt allemaal binnen zo. Hè? Als ze dan aan het bidden zijn, zo, maar dat kan ook gewoon thuis. Hè? Als je aan het bidden bent, dan beginnen er van alle dingen in je hoofd te spoken. Ja, dat is dan een beetje die rook hè, enzovoort. Hè? Dat sputtert nog tegen. En we geven dat eigenlijk best af in één keer aan Jezus' reddende kracht en zijn vergevende liefde. Want soms zijn er ook zo van die gevoelens die heel negatief zijn, van dingen die je hebt meegemaakt in een dag, zo dat je jaloers geweest bent of dat je kwaad bent en dat je het wilt vergelden en dat je niet gaat laten doen en weet ik veel. Als dat allemaal opkomt en zo, is het echt dringend dat je dat aan Jezus afgeeft. Dat is die vieze rook en dat stinkt, hè. En als je er niet van afgeraakt, dan is het beter dat je ook, maar kan je dat niet direct doen, bij een priester je zonde gaat biechten. En ik verzeker je dat een heel groot verschil gaat maken als je dat regelmatig doet, want dan wordt het van binnen zo heel warm. Maar we sputteren soms tegen. Ja, waarom? Ja, vergeving vragen, dat is echt moeilijk. En vergeving geven ook, hè. Maar we hebben het echt nodig, hè? Anders kunnen we niet voort. Jezus zelf helpt ons door zijn geest. Die maakt alles klaarder en duidelijker en die gaat ons vuriger maken. Omdat we zouden kunnen beantwoorden aan die liefde. Is dat niet fantastisch? Ik denk dat alle heiligen dat hebben meegemaakt in het gebed. Ze zijn naar de Eucharistieviering geweest, ze hebben hun zonde gebiecht. En ze hebben hun gebed als een hart aan hart met Jezus beleefd. En van daaruit hebben ze ontdekt dat Jezus van alles van hen verwacht. Zijn ze alert geworden in het gewone, concrete, dagelijkse leven. En hebben ze de kleine dingetjes gedaan waar ze probeerde trouw te zijn aan Jezus, zich probeerde voor te stellen van hoe zou Jezus nu doen in mijn plaats, wat zou hij zeggen of wat zou hij doen. Meestal zijn die mensen ook wel ergens betrokken bij een groepje, bijvoorbeeld een gebedsgroep of een bijbelgroep, of sleuren ze andere mensen mee, zo van, we gaan ons best doen en als we samen dat doen, dan gaat dat gemakkelijker gaan, dan kunnen we uitwisselen en zo. In Diest, dat is niet zo ver van hier, dat is dus een Vlaming, en dat is de heilige Johannes Bergmans, die had ook zo'n zinnetje, zo dat eigenlijk wereldwijd bekend geraakt is. Die is ook jong gestorven. En dat was zo het zinnetje, zo, ik hoop dat het juist is ongeveer, doe het gewoon op een buitengewone manier. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Hoe klein uw inzet ook is, doe het op een buitengewone manier. Bijvoorbeeld, je helpen afwassen, de tafel dekken, een deur open doen voor iemand die binnenkomt. Je ziet dat er iets nodig is op tafel en dat er niet staat en dat je wegloopt om het te gaan halen. Of ze vragen dat er iemand dat gaat halen en jij gaat dat direct doen. Niet omdat het moet, omdat je de jongste bent of weet ik wat. En niet al mopperend zo van, moet ik dat nu weer al doen? Je gaat het doen met een glimlach en omwille van Jezus. Hè? Dat de buitengewone manier. Hè? Het kan zijn dat niet van de eerste keer lukt. Maar het is toch een gans verschil voor de mensen die rondom u zijn. Als ze zien hoe blijmoedig dat je de dingen doet. Dat doet iets nadenken zo van, ja, allee, die is toch van goede wil, hè? Die moppert daar niet over. Ik ken jullie leven niet natuurlijk, hè? En ik kan niet voor u zeggen, kijk, daar kun je op letten of zo, of dat is iets wat jij zou kunnen doen. En je moet dat niet vastzetten, het is niet altijd hetzelfde. Het is eigenlijk iets dat heel afwisselend kan zijn. Maar doe het met liefde. Vriendelijkheid, geduld is ook niet altijd simpel. Als je klein broertje weer komt zeggen van, oh, ik wil met mij spelen, en je bent met iets anders bezig. En dan komt je altijd maar opnieuw bedelen. Als je die dan afwimpelt en blijft opwimpelen, ja, dat is niet de buitengewone manier natuurlijk. Geef dat kind een warm gevoel, dat je dat met vriendschap wilt doen voor hem. Voor u wil ik dat doen. Hè? En je laat in je stem ook wat warmte door. Dan heeft die kleine of wie dan ook, je grootvader of iemand anders die u iets vraagt, niet het gevoel dat hij moet bedelen en zich vernederen in feite of dat jij toch iets maar zou willen doen. Dat is geen liefde. Dat is niet mijn liefde. Natuurlijk mag je weigeren. Je kan niet altijd al ja zeggen op alles. Maar probeer het toch maar. Goede wil te tonen en het zal lukken met de kracht van de Heilige Geest. Dan gaat de liefde van God door u heen schijnen. En dat lied gaan we nu beluisteren. Dat heet Heer, uw licht en uw liefde schijnen. En dat is van een cd van Nu en Altijd, Forever. Dus dat is een heel mooi lied.
Yeah.
Ik hoop dat het licht bij u nu een beetje beter schijnt, hè? En dat je er enthousiast door geworden bent door dat lied. En ik zou nu wel even willen voortgaan met iets dat moeder Teresa, dus de heilige moeder Teresa, gezegd heeft. Dat pikt daar eigenlijk ook een beetje op in. Zou het licht van Christus altijd brandend, hou het licht van Christus altijd brandend in uw hart. Want Hij alleen is het pad dat wij mogen volgen. Hij is het leven dat wij moeten leven. En Hij is de liefde waaraan wij gevolg moeten geven. Dus Hij is de weg, het pad dat wij moeten volgen. Hij is het leven en Hij is de liefde. Hou het licht van Christus altijd brandend in uw hart, zegt ze. Dat vind ik een mooie zin om te onthouden. En met haar wil ik dan ook bidden. Heer, help mij om uw licht te verspreiden op alle plaatsen waar u wilt dat ik kom. Laat uw stralenkrans doorschijnen in mij, zodat iedere mens met wie ik in contact kom, kan merken dat u in mij bent. Mooi. En nu zou ik graag vertellen over de heilige Maximiliaan Kolbe. Dat was een Pool en die hield heel veel van Maria, maar ook van God. En was een volgeling van Jezus, maar ook van de heilige Franciscus. Maar in de oorlog van 1940-45 is hij als priester ook... heeft hij zich geweldig ingezet, heeft ook veel Joden verborgen in zijn klooster. En hij is opgepakt uiteindelijk en in het concentratiekamp van Auschwitz terechtgekomen. En dat is een verschrikkelijk kamp geweest, hè? Een hel echt. De bewakers waren heel wreed. En soms moesten de gevangenen zo in rijtjes allemaal uren in de kou staan. En ze hadden al bijna niks gegeten en zo. En ze moesten hard werken. En soms gebeurde het dan natuurlijk, ja, hoe zou het zelf zijn? Je zou kijken, kan ik hier niet wegraken, want ik had dat hier niet overleven. Dus er was er wel altijd ene die weg wou lopen. En daar ook in lukte. En dan hadden ze zo'n regel, als er ene gevangene wegloopt... dan zijn er 10 die de hongerbunker ingeduwd worden en die krijgen geen eten of drinken meer. Die gaan daarin zitten met 10 totdat ze sterven. Dat is een verschrikkelijke straf natuurlijk. En dat was om iedereen te ontmoedigen om weg te lopen, dat is duidelijk, hè? En het is weer gebeurd dus, die ene dag. En ze zijn dus weer 10 slachtoffers aan het zoeken in die rijen. En... ja, ze doen er dus, ze tellen er 10 en dan weer 10 en dan weer 1 en weer 1 en weer 1. En die commandant loopt zo rond, of een officier of een hele belangrijke die dat mag kiezen. En dus het is zo dat hij op de rij komt van Maximiliaan Kolbe. En naast de man staat, naast Maximiliaan staat er een man die begint te wenen, want hij heeft zitten tellen en hij heeft duidelijk door dat hij nummer 10 gaat zijn. Dus niet Maximiliaan Kolbe, maar de man naast hem. En die begint te wenen. Maar hartstochtelijk. En hij zegt, ik wil terug naar mijn gezin. Ik wil naar mijn familie. Als de oorlog gedaan is en ik wil niet sterven, heb medelijden met mij. Zo, die begint zo echt te wenen. En Maximiliaan Kolbe, die hoort dat gejammer van die man en die denkt bij zichzelf, ik heb geen gezin, geen vrouw en kinderen. Ik ben priester en ik behoor tot Jezus. Jezus is voor ons gestorven op het kruis om ons te redden. En ik ben een volgeling van Jezus. Dat gaat er allemaal door hem. Maar dat is heel snel dat dat door hem gaat, hè? Veel tijd heeft hij niet om daarover na te denken. En wat doet hij? Hij stapt uit de rij recht naar die commandant die aan het tellen is en die dus juist die man gaat aanduiden. Alleen al om uit die rij te komen, had hij kunnen een kogel krijgen, hè? Want dat is bedreigend voor de commandant dat er daarin een gevangene ineens uit zijn rij komt. Dat mag natuurlijk niet. Die moeten onbeweeglijk blijven staan. Hij zegt tegen die commandant: mag ik in de plaats van die man sterven? In de plaats, mag ik zijn plaats innemen? Die commandant schrikt daar wel van, zo. Hij is er een beetje perplex van, maar hij geeft toe, hij stemt toe. Dat op zich is ook al een wonder, hè? En dus, ja, hij krijgt de toelating en hij gaat dus mee met die 9 anderen, met hun 10, gaan ze zo mee naar de hongerbunker en worden daarin opgesloten met hun 10. Wat gebeurt er nu? Ze krijgen natuurlijk geen eten en drinken, hè? Maar ze gaan enorm veel bidden. En ze bidden luidop, samen, gebeden die ze van buiten kenden, het rozenhoedje natuurlijk. Ze zingen zelfs kerkliederen die ze kennen van buiten. Ze zingen. En heel dat kamp en zo, hè, die mensen die daar in de omgeving zijn, die weten dat die daar zitten en die horen die zingen. Al die mannenstemmen. Dat doet echt iets, hè. Ze beginnen zelfs mee te bidden. En zelfs de bewakers, die zijn daarvan gegrepen, die zijn niet meer zo vreed. Schijnt dat de sfeer in dat kamp totaal veranderd is door het feit dat Maximiliaan zijn leven daar heeft opgeofferd voor die ene man. Ja, Maximiliaan is ook een priester. En ze gaan daar allemaal één voor één sterven. Dus er wordt veel gepraat, er worden intieme dingen uitgewisseld. Hij heeft ze kunnen laten biechten. En hij is echt als laatste gestorven, maar niet eens van de honger. Hij was nog in leven toen ze de bunker al terug wilden leegmaken. Ze dachten, iedereen is hier toch wel dood nu en we gaan opruimen. En hij zat daar nog. En ze hadden dan als enige oplossing dat ze hem een spuit gingen geven en hij heeft nog zelf zijn arm aangeboden. Je kunt denken, dat is allemaal opgeschreven, hè? Dat is niet uitgevonden. Hè? Dat is echt door de bewakers zelf opgeschreven, want die hielden alles bij. Maar goed nieuws, die man, die dus gered geweest is door Maximiliaan Kolbe, heeft de oorlog overleefd en dat kamp en is naar huis mogen gaan. Hij heeft zijn gezin teruggevonden, heeft een gewoon leven gehad, maar heeft dat natuurlijk nooit kunnen... Allee, moet ik zeggen... verzwijgen, of hij kon dat niet zwijgen, hij wou dat aan iedereen vertellen. En zo is dat ook bekend geworden, tot in Rome. En die man is zelf in Rome ook gaan vertellen. Dus dan heeft hij bekomen dat ze hem heilig verklaard hebben, Maximiliaan. Deze Franciscaanse priester is echt een heilige, die gedaan heeft wat hij dacht dat Jezus van hem vroeg. Zijn leven te geven. Ik ben akkoord dat het een uitzonderlijk verhaal is, hè? En het is niet aan alle christenen gevraagd om uw leven volledig, ja, hè, tot met de dood te verzegelen, zodat je in de plaats van iemand anders sterft. Maar toch zijn er mensen die zelfs in dat kamp brood hebben aan anderen gegeven dat voor hen bestemd was. En dat was niet zo gemakkelijk ook niet. Want dat was maar heel weinig dat ze kregen. En als je dat dan ook nog eens deelt, dat betekent dat je misschien toch vlugger gaat sterven. Hoe gaat je het uithouden? Hoe kan je nu op zo'n korte tijd over leven en dood beslissen, zou je zeggen? Een meisje van 8 jaar vroeg me, nadat ik dat verhaal had verteld, hoe weet je wat God van je wil? Hè? Dat is toch een belangrijke vraag. Ik denk dat het alleen kan dat je dat weet als je elke dag bidt tot Jezus. Als je voldoende tijd maakt ook om te lezen in het evangelie. Want hoe kan je Jezus nu leren kennen en navolgen als je bijna niets over zijn leven weet? Er staan genoeg verhalen in het Nieuwe Testament. 4 volledige levensbeschrijvingen bij wijze van spreken, waar dat je heel veel kan over Jezus te weten komen. En dan is de vraag, wat doe ik? Ga ik doen zoals Jezus? Ga ik worden zoals hij graag zou hebben dat ik word? Elke dag met hem spreken, elke dag vragen. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Of, zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. U wil te doen voor mij is een vreugde. En zoals in onze Vader, U wil geschieden, Vader. Uw koninkrijk komen en ik wil eraan meewerken. Met heel mijn hart, met al mijn talenten. Kom, Heilige Geest, en maak mij fijngevoelig in de liefde voor de ander. Laat mij de liefde van Jezus doorgeven. Ontvangen, doorgeven. Ontvangen en doorgeven. Ja, dat moet kunnen, hè. De heiligen zijn lichtbakens op onze weg. En ieder land heeft er zo tamelijk veel. Want onder andere de heilige paus Johannes Paulus II, die veel op reis geweest is, van land tot land, heel de wereld rond, die heeft van zijn reizen ook geprofiteerd om bepaalde mensen die al heel erg vereerd werden in dat land, heilig te verklaren. Als voorbeeld en als aanmoediging voor die mensen, omdat hij zei zo van, allee, dan hebben ze hun eigen heilige, en niet alleen maar Italiaanse heilige bijvoorbeeld, hè, maar van hun eigen land. En dat spreekt aan. De roeping tot heiligheid, dat is niet voor doetjes of voor zeutjes. Je moet lef hebben om te kiezen voor Jezus, want dat kan ook gevaarlijk zijn. Ze kunnen u belachelijk maken. En als je opkomt voor iemand, kan het zijn dat je mee in de klappen dient. Als jij opkomt voor de waarheid, terwijl anderen willen iets, ja, leugens verspreiden of bedrog plegen, dat is allemaal niet zo gemakkelijk om tegen de groep in te gaan. Maar het kan ook zijn dat een enthousiaste weg wordt, Jezus te volgen. Maar ik verzeker u toch dat er altijd wel moeilijkheden zijn. En gaat je die dan durven overwinnen? Met Jezus, met de Heilige Geest. Mijn vraag is, ben je er nu klaar voor? Ga je ja zeggen? Ja, ik wil heilig worden. Ik ga er iets aan doen. Of wil je alleen maar mee op stap gaan met Jezus die allemaal wonderen doet, hè, en het een succes na het ander verzekert? Of ben je bereid om ook met Jezus op weg te gaan die op weg is naar zijn kruis, hè? En die zijn beulen vergeeft, die liefdevol blijft aandacht geven voor de mensen die aan het lijden zijn rondom hem? Dat is de vraag. Maar je staat er niet alleen voor. Jezus heeft het toch gezegd, ik stuur u de Heilige Geest, hè? En hij gaat u helpen. Dat is zijn tweede naam van de Heilige Geest, de Helper. En hij zal u alles ingeven wat je moet weten. Als u aanvallen, dat je iets kunt terugzeggen, maar iets kunt terugzeggen op een deftige manier, een liefdevolle manier. Wees niet bevreesd, zegt Jezus. Mijn vrede geef ik u. Dat zegt Jezus als hij verrezen is en hij verschijnt de eerste keer aan zijn apostelen. Vrede, mijn vrede geef ik u. Wees dus niet bevreesd. Nu gaan we het Angelus bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer. Amen. Nu gaan we nog even verder bidden. En we bidden tot Jezus. Jezus, jij bent de weg, het pad. Jij bent de waarheid en het leven. Met jou wil ik graag op weg gaan. Voor jou wil ik steeds de waarheid proberen te zeggen, eerlijk te zijn, trouw in de liefde. Voor jou wil ik leven. Ik ben wel een zondaar, maar ik weet dat je mij graag ziet. En ik wil jouw liefde doorgeven, zo goed mogelijk. Geef mij ogen om te zien, oren om te horen en te luisteren met aandacht. En ook met bereidheid om te handelen. Laat mijn handen gul zijn om te delen en mijn voeten snel om mensen in nood tegemoet te gaan. Ja, Jezus, jij bent mijn weg, mijn waarheid en mijn leven. Jezus, jij bent ook de rots waarop ik wil bouwen. En de stormen die kunnen allemaal niks tegenin gaan. Want ik zal blijven staan op de rots. Wat het ook moeilijk wordt, daar geeft jij mij kracht om vol te houden en ook misschien anderen te beschermen. Jezus, jij bent mijn licht. En vurig wordt mijn hart als jij mij toespreekt vanuit je levengevend woord. Zoals bij de Emmausgangers, die zeiden achteraf, brandde ons hart niet toen hij ons de schriften ontsloot. Ha, ze waren zo ontmoedigd na de dood van Jezus. En als met hun voeten slepend naar huis terug en zo. En dan, Jezus, dan zijt je hen gaan komen vergezellen. En je liet hen hun hart uitspreken. Kom dan ook als ik het wil opgeven. Kom mij ook vergezellen. Herinner me alles wat je me leerde. Laat dan je Heilige Geest alles terug opwegen wat ik mooi heb gevonden, wat mij enthousiast heeft gemaakt en mijn hart terug brandend kan maken, vol ijver om voor jou te getuigen en je te volgen. En mij niet te laten doen door alles wat verkeerd loopt. Jezus, je vraagt ook dat ik ga zaaien. Je woord ga zaaien. Om het te laten groeien, ook in mijn eigen hart, maar ook het te zaaien voor anderen. Ik ben eigenlijk maar een klein zaadje, zoals een mosterdzaadje. Maar toch kan het een grote boom worden, waarin de vogels komen nestelen, heb je gezegd. Mensen die op mij rekenen. Hier ben ik, Jezus. Voltooi wat je in mij begonnen bent. Maak me elke dag een beetje meer tot een afbeelding van jou. Een beetje meer heilig. Al deze verlangens, die wil ik toevertrouwen aan jou, Maria, mijn lieve moeder in de hemel. Ik reken erop dat je een oogje in het zeil zal blijven houden. Dat ik niet verdwaal, dat ik het niet vergeet, mijn goede voornemens. Wees jij maar de ster die me veilig begeleidt. We zouden dan ook nu luisteren naar het lied Wij begroeten u, Maria, vol genade. Dat is een heel mooi lied. En de volgende uitzending dan zitten we al in december, hè? En dat zal dan over de advent gaan, want de advent is dan net begonnen. Ik dank u voor uw aandacht.